Naar 1 Samuel 26 gaan wij. In vers 1 krijgen we de indruk, hoop ik, dat we het al eerder gelezen hebben. Want er staat: de Ziphieten kwamen tot Saul te Gibea, zeggende: houdt zich David niet verborgen op de heuvel van Hachila voor aan de wildernis. En je moet even een paar bladzijden terug. Ja, dat is in hoofdstuk 23, ja. Daar staat in vers 19. Toen togen de Ziphieten op tot Saul naar Gibea, zeggende: heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud op de heuvel van Hachila, die aan de rechterhand der wildernis is? En in 1 Samuel 26 houdt zich David niet verborgen op de heuvel van Hachila voor aan de wildernis, zodat je weet dat rechts is voor. Daarna lees je Zacharia 14, de berg die voor Jeruzalem ligt. En dan is het tegen het oosten. En dat is dus rechts in dit soort beschrijvingen, blijkbaar. Maar goed, houdt zich David niet verborgen op de heuvel van Hachila voor aan de wildernis? Je krijgt dus met dezelfde omstandigheden te maken, dat lijkt me in elk geval duidelijk. Waarbij de geschiedenis zich min of meer herhaalt, dat wil zeggen, David wordt min of meer verraden. Zoals eerder op diezelfde plek. Ze blijken verraderlijk te zijn, die Ziphieten. Ik heb u er al eerder op gewezen dat Zif, het is een stad in Juda, hè? Het is in het gebied van Juda. Maar goed, dat hebben we besproken in elk geval. Maar Zif komt van vloeibaar maken, of gewoon in het Nederlands ziften. Zeven. Ons woord zeef komt daar gewoon vandaan. Het is volstrekt hetzelfde begrip. Dat wil zeggen, het heeft iets met verzoeking te maken. En dat het daarbij gaat overdrachtelijk over de, laten we zeggen, de verzoeking. De apostel haast zich om het beproeving te noemen. Maar dat het gaat om verzoeking van gelovigen, dat lijkt me een duidelijke zaak, hè. Ons geloof wordt altijd aangevochten en wij worden gezift, is de uitdrukking, ook elders in de Bijbel. Maar het komt hier vandaan, feitelijk. En Hachila, ik zal het eerder ook wel verteld hebben, als men niet oplet, vertaalt men het met donker, duister. En als men wel oplet, dan heeft men in de gaten dat het juist niet om duisternis gaat, maar dat het gaat om licht. Althans een beetje in de duisternis. En dat zijn de omstandigheden van David, maar het zijn uiteraard ook onze omstandigheden. In een duistere wereld, waar tot ons, dan wel over ons, wordt gezegd dat wij geacht worden het licht der wereld te zijn. Niet veel, want hoe dan ook, de wereld is en blijft in duisternis. Maar voor zover men in die duisternis dan toch ergens licht vindt, zal men het vinden bij de gemeente in onze dagen, bij de gelovigen. En dat is ongeveer wat dit uitdrukt. Licht in de duisternis. Licht in een duistere wereld. Een beetje licht, maar niettemin, het is er. En dat zijn onze omstandigheden. Aan de ene kant beproefd, dan wel verzocht in het geloof. Niettemin zouden wij trouw zijn aan onze positie en aan wat wij van Gods wegen hebben ontvangen. En dat is in hoge mate dus toch licht, hè, wat wij ontvangen hebben. En bovendien is het een verborgen positie. Lees hem nog een keer. Houdt zich David niet verborgen? Dat is een perfecte beschrijving van de positie van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige tijd, verborgen voor de wereld en nog langs een andere route, buiten de legerplaats, waar smaadheid gedragen wordt, met dank aan Hebreeën 13, waar dit soort uitdrukkingen staan. Niettemin heet het toch weer een heuvel. Dat wil zeggen, het mag dan buiten de legerplaats zijn, maar het is toch in een verhoogde positie, op een of andere wijze. Kortom, men zou die dingen bij elkaar optellen en begrijpen waar het over gaat. aan de hand van al wat we eerder gezien hebben. Dat David en de zijnen, zijn 600 man inmiddels, een type zijn van Christus en de gemeente, lijkt me een duidelijke zaak. En dat Saul een beeld is van de wet en de heerschappij van de wet, hebben we uit en te treuren besproken. En wij komen dat vandaag weer tegen, uiteraard. Hè? Want Saul is er inderdaad nog steeds op uit, je begrijpt niet hoe, maar hij is nog steeds erop uit om David te doden. Er staat in vers 2, toen maakte zich Saul op en toog af naar de woestijn Zif van die Zifieten, en met hem 3000 man uitgerezenen van Israël om David te zoeken in de woestijn Zif. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar bij gelegenheid zoals nu, als ik zo'n vers lees, dan denk ik in gedachten, ben ik in gedachten bij de situatie van het christendom in de loop der eeuwen. Dat was hoofdzakelijk in Europa overigens, waar altijd de wet erop uit was om de gelovigen, nou ja, te neutraliseren. Dat is net de term, hè, uit te roeien. Dat was wat het in de praktijk was, dikwijls ook heel duidelijk. Maar daar ging het wel altijd om, hè. En er zijn heel wat oorlogen uitgevochten om het volk als zodanig te houden onder het gezag van de kerk. Dat gezag viel namelijk samen met het, wat wij noemen, het seculiere, het wereldlijke, het politieke gezag. Daar was helemaal geen verschil tussen. Dat is pas betrekkelijk recent officieel afgeschaft. En ik ben altijd geneigd er meteen aan toe te voegen dat je dat wel officieel kunt afschaffen, maar dat het in de praktijk toch niet gaat lukken. Want het is met elkaar vermengd. Zolang religie gezag uitoefent, heb je dus van doen met een, wat wij noemen de wereldse overheid, om zo te zeggen. Enerzijds die gezag heeft en aan de andere kant het gezag van de geestelijkheid, dan wel van de religie. En die twee, ja, die maken de dienst uit en ze doen dat, als ze verstandig zijn, hand in hand. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik kwam er laatst achter dat als je rechten gaat studeren, dat heet zo, hè? Rechten. Dan zou je eerst moeten vragen, hoeveel rechten moet je dan studeren? Want hè, men studeert niet recht, maar rechten. Hoeveel? Ik heb het al gezegd natuurlijk. 2. Daar komt de uitdrukking vandaan. Namelijk het wereldsrecht, om zo te zeggen, en het kerkelijk recht. Die beide. Want een van de grote vragen altijd was, als iemand een misdaad begaan had, valt hij onder het kerkelijk recht of onder het wereldelijk recht? Dat zijn de twee rechten. Zoek het maar op, het is echt waar. Ik weet niet waar je dat zoeken moet, maar het is zo. Die twee dingen, die strijden nou eenmaal met elkaar. En de wereld heeft er, en dus ook de religie, want het is in de praktijk toch hetzelfde, heeft er een grote hekel aan als mensen zich aan die macht onttrekken. Zich plaatsen buiten de legerplaats, overdrachtelijk of letterlijk. En wat letterlijk betreft, zo is Amerika ontstaan, hè? Dat weet u toch. Hè?
Ja, dat zijn de ergste bedreigingen.
Dat waren die non-conformisten die notabene in Brittannië vervolgd werden. En een deel daarvan ging de hort op. Die dachten dat ze in het tolerante Nederland terecht konden. Dat kon ook al niet. Dus, toen maar. Maar inburgering was er niet bij. En die zijn toen de andere kant op vertrokken. Naar de nieuwe wereld enzovoorts. En niet alleen die kant op trouwens. Maar die strijd, die vervolging is er altijd geweest. En je leest het hier weer. Hè? Trekt een groot leger uit, verhoudingsgewijs. 3000 man tegen die 600 man. Om ze onder controle te krijgen. Nou ja, om David te zoeken. David en de zijnen in de woestijn Zif. Daarmee werd hun geloof beproefd. Daar denk je misschien niet aan historisch, maar als je de analogie, de parallel volgt in onze tegenwoordige bedeling, begrijp je dat heel goed. Dat is natuurlijk altijd verzoeking geweest voor de gelovigen. Houden ze zich aan het woord van God of stellen ze zich onder het gezag van het instituut? Daar komt het op neer. Nou goed. Dan staat er, Saul legerde zich op de heuvel van Hachila, die vooraan, ja, okay, die vooraan de wildernis is aan de weg, maar David bleef in de woestijn, verbleef in de woestijn, en zag dat Saul achter hem kwam, hem achterna kwam dus, naar de woestijn. Want David had verspieders gezonden, kijk, dat is toch wel aardig, David had verspieders gezonden en hij vernam dat Saul voorzeker kwam. Hij stelde zich wel op de hoogte van de omstandigheden. Hij was een gewaarschuwd man. Wij zijn dat ook, overigens. Betekent niet dat je meteen paranoia moet wezen, maar het is wel zo dat wij als gelovigen constant bedreigd worden, al was het maar omdat er lui zijn die ook ons bespieden. Die kent u toch of niet? Uitgelaten. Ja, we worden genoemd ingekropen. Ik ben blij dat ik het niet geschreven heb, dan hoef ik het ook niet te verantwoorden. Dat heet in Galaten 2, vers 4: de ingekropen valse broederen. En dat onder ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Tot dienstbaarheid, slavernij van de wet, uiteraard. Nou, ik zeg uiteraard, maar ik had moeten zeggen, dat staat in het voorgaande vers, in vers 3, want daar gaat het over of zij al of niet besneden moesten worden, enzovoorts. En zij dwongen eventueel zelfs gelovigen daartoe. Ze moesten gebracht worden onder de wet, onder het godsdienstige systeem van het judaïsme. En ze werden verspied, dat wil zeggen, er worden plannen gesmeed om degenen die vrij zijn alsnog onder controle te brengen. En als het instituut, zal ik maar zeggen, niet in staat is om de gelovigen onder controle te brengen, dan zenden zij verspieders die van binnenuit ons onder controle komen brengen. Zo is het altijd gegaan, hè. U weet, wij zijn vrij, maar als wij een generatie of twee, drie, ik zal het lang nemen, want ik wil niemand voor het hoofd stoten, als we een generatie of twee, drie zo bezig zijn, zijn we ook een instituut geworden en zijn we ook onze vrijheid verloren. Daar zorgt de tegenstander wel voor, die zorgen wel dat er mensen in ons midden komen die met een beetje grote mond en met een cursus leiderschap in de kontzak weten ons onder controle te krijgen. Zo gaat het. Waar wij als gelovigen niet onze eigen positie kennen, onze positie innemen ten opzichte van de Heer en ten opzichte van elkaar, zijn deze dingen zo zonder meer onvermijdelijk. Bovendien, voor dat doel zouden wij in het algemeen gesproken, ik bedoel zo breed mogelijk, onderwezen worden in dat woord van God. Dat maakt ons sterk en maakt ons ook immuun voor dit soort zaken. En daarom heeft de tegenstander er ook een hekel aan als er te schriftuurlijk gepredikt wordt. Hoewel die term, die komt weer heel ergens anders vandaan, maar het is overal hetzelfde altijd, hè. Ik las van de week nog, ik weet nog precies wanneer, zondagmorgen bij het ontbijt, las ik in een krant waarvan ik de naam niet zal noemen omdat het uitdaging was, las ik dat een onderzoek had uitgewezen dat verre uit het grootste deel van wat zich evangelisch dan wel charismatisch christen noemt, geen belangstelling heeft voor de Bijbel. Stond er gewoon in. En missioneert er zich ook niet voor. Nou, dat bedoel ik. Dus wordt dat vanzelf een instituut, vandaar dat in die kringen geleurd wordt met cursussen leiderschap, weet je wel. Hoe krijg je die gelovigen, en discipelschap niet te vergeten, hè, al jaren, hoe krijg je die gelovigen onder controle, hoe maak je die mensen volgzaam, en hoe krijgen we ze onder onze controle, daar komt het in de praktijk op neer. En ook al zeggen ze van niet, daar gaat het dus wel naartoe. Die ontwikkeling is dat. En dat is Saul. Nou ja, je moet waakzaam zijn, hè. Je moet op een gegeven moment zeggen, ja ho, hier houdt het op. Verspieders dus. Saul legerde zich op de heuvel van Achila en David had verspieders gezonden, vers 4, en hij vernam dat Saul voorzeker kwam. Hij komt eraan. En David maakte zich op en kwam aan de plaats waar Saul zich gelegerd had. Ik vind de ontmoeting plaats, min of meer, hè. En David bezag de plaats waar Saul lag met Abner. Dat wil zeggen, niet David met Abner, maar waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, zijn krijgsoverste, die van Saul wel te verstaan, hè. Het was zijn oom of zoiets. Bij het woord oom in de Bijbel weet je nooit precies wat dan echte familierelatie is, overigens. Maar dat het iemand is uit een andere tak van de familie, dat is het in ieder geval. Maar Abner was de krijgsoverste van Saul. Hij was vermoedelijk ook ouder, maar dat weten we niet. En Saul lag in de Wagenburg. Die vind ik ook mooi. Wagenburg heet zoiets, ja. En Saul lag in de Wagenburg en het volk was rondom hem gelegerd, logische wijze. In het midden van het volk uiteraard en beschermd door deze wagens om hem heen. Nog even over Abner. We zijn hem natuurlijk al eerder tegengekomen. Vanaf hoofdstuk 14 al. Waar netjes staat dat hij inderdaad de familie was van Saul. Maar Ner, Ab, dat weet u, hè, dat betekent vader. Of zoiets. Of gever. Of oorsprong van. Want je zou het niet al te smal nemen. Vooral niet in die namen. En Ner, dat kennen wij uit het Nederlandse woord de branden, vuur namelijk. Een lamp, burn, in het Engels. Die RN, die zijn dan weliswaar omgedraaid in onze talen, maar het is dezelfde wortel. Ner, de lichtbron, het vuur namelijk. Daarmee is Abner uitdrukking van het licht dat er onder de wet dat er bij Saul wel degelijk was. Misschien niet zoveel, maar voldoende om schaduwen te kunnen werpen, zeg ik altijd maar. Want van de wet wordt gezegd dat het iets van doen heeft met schaduwen. En dat in de wet zaken worden vooraf geschaduwd. Je zult, of is het vooraf schaduwd, voorgeaf... Wij hebben een moeilijke taal. Doe maar. Maar je zou in dat verband misschien 2 Korinthe 3 moeten lezen, waar het woord licht in dit verband vervangen is door het woord heerlijkheid. Maar dat het over licht gaat, dat is daar duidelijk genoeg. En er wordt gezegd dat de wet heerlijkheid heeft. Gewoon objectief bezien. Maar zodra je het nieuwe verbond, de bediening des geestes, ernaast zet, dan verdwijnt het licht van het oude verbond. Het verdwijnt daarbij in het niet. Want ik blijf met zo'n Nederlandse uitdrukking. Dat wil zeggen, het is wel licht, maar het valt je niet meer op, hoor. In de uitnemender heerlijkheid, uitnemender licht van het nieuwe verbond. Maar licht was het. En als bewijs geldt dat iemand als Mozes, die toch zo'n beetje de rentmeester was, zo zeg je zoiets, de huishouder, de rentmeester, economus was van de wet. Diens aangezicht straalde, weerspiegelde het licht, de heerlijkheid des Heren. En dat is de illustratie daar voor de heerlijkheid, het licht van de wet. Het is het dus wel. En Abner geeft daar uitdrukking aan. En het is de krijgsoverste, dat wil zeggen in de strijd wordt dan toch gebruik gemaakt om zo te zeggen van dat licht dat het dan toch onder de wet is. Dat vind je trouwens terug in het Jodendom van vandaag. In de werken die ik ooit gelezen heb over het Jodendom zelf, daar wordt er ook altijd op gewezen dat het Jodendom als zodanig zo leerzaam is en dat die rituelen die daar verplicht zijn, dat die dan toch een of andere hogere waarheid moeten uitbeelden. Welke dan precies, heb ik er nooit van hen, althans niet van hen, kunnen begrijpen. Ik heb het nooit kunnen volgen, ik heb alleen geconcludeerd. Nou ja, ze weten dat het licht is, maar ze doen er in ieder geval niks mee. Maar dat licht is er wel, uiteraard, hè? Een beetje. Nou goed. En daarmee verdedigen zij ook het Jodendom. Het is zo mooi. Het is zo rijk. Aan rituelen en aan beelden. En het houdt de mensen enigszins onder controle. Allemaal prachtig, een aardige cultuur. Want dat hangt er natuurlijk aan vast. Maar goed. Ik kies toch maar liever voor David. Voor het nieuwe verbond. Dat veel meer in heerlijkheid is, staat er dan. 2 Korinthe 3. Toen antwoordde David, vers 6, en sprak tot Achimelech de Hetit en tot Abishai, de zoon van Zeruja, de broeder van Joab, zeggende, wie zal met mij tot Saul in het leger afgaan? En toen zei Abishai, ik zal met u gaan. We kregen een paar mensen geïntroduceerd die verder in het verhaal geen rol spelen. Dat wil zeggen niet in dit hoofdstuk. En deze Achimelech in vers 6 komen wij sowieso niet meer tegen. Alleen hij komt ons bekend voor, of niet dan? Ja, maar de Achimelech was de naam van die priester, Tenop, die David hielp aan de toonbroden en aan het zwaard van Goliath, maar die vervolgens door Saul gedood werd. In, wat was het, hoofdstuk 22, denk ik, hè? Ja, in het laatste deel van hoofdstuk 22, dus dat kan hem niet wezen. Bovendien, die was niet een Hetiet of een Getiet. Het was dus niet eens een Israëliet, om zo te zeggen, want de Hetiet maakte deel uit van die volkeren die oorspronkelijk in, dan wel in de omgeving van Canaan woonden in de dagen van Jozua. Maar David was er kennelijk bevriend mee. Trouwens, Achimelech vertaal je letterlijk, als je van niks weet, denk ik altijd. Maar goed, dat is een goed begin. Vertaal je met mijn broer is koning. Of gewoon broer van de koning. Maar het begrip broer heeft net zo goed de betekenis van behoren tot. Gewijd aan. Ik geloof dat ik dat vorige keer heb aangehaald in verband met Ahinoam in het vorige hoofdstuk. In vers 43 enzovoort. Dus tot broer en vader. Nou ja, het zijn bredere begrippen dan dat. Hè. Achimelech, je kunt ook gewoon lezen als een vriend van de koning. Toegewijd aan de koning. De Hetiet. Maar die reageert verder niet. Dan hebben wij Abishai, de zoon van Zeruja, de broeder van Joab. Die Zeruja is een zuster van David. Dat kun je lezen in 1 Kronieken 2 vers 16. Vers 15 zijn we nog in de opsomming van de zonen van Izzi, waarbij voor de gelegenheid David de 7e is. Hoe het precies zat, weet ik nog steeds niet, want soms is hij de 8e. Maar vooruit. Dat is vers 15 van 1 Kronieken 2 en dan vers 16. En hun zusters waren Zeruja en Abigail. De naam van later een van de vrouwen van David. Dat hebben we vorige keer besproken. En daarna staat er en de zonen, helaas vertaald met kinderen, maar de zonen nu van Zeruja, van de zuster van David, waren Abishai, en daar hebben we het nu over, en Joab, daar hebben we het ook over, en Azael. 3 staat erbij voor degenen die niet tellen kunnen, denk ik altijd. Maar vooruit, hè. 3 zonen dus, Abishai, Joab en Azael, dat waren dus neefjes, om zo te zeggen, van David. Dan wel, het waren omzeggetjes, voor alle duidelijkheid. Waarbij nog maar de vraag is of de oudste van die lui, Abishai, jonger was of ouder dan David. Zeker als David zelf de jongste was in het rijtje, in het kerkorgeltje, hoe noem je dat? Hè? En Zeruja kan dus met gemak ook wel de oudste geweest zijn van het hele stel. Dan zou het nog best kunnen wezen dat die Abishai zelfs nog ouder was dan David. Maar toch min of meer een leeftijdsgenoot. Hè? Ja. Nog even iets erover, maar dat is alleen voor de statistiek. Volgens sommige Joodse bronnen is deze Achimelech dezelfde als Uria. En daar komt dus maar één argument voor, dat is namelijk ook een Hethiet. Staat erbij. Uria de Hethiet, de man van Bathsheba. En die was dus ook in de buurt van de koning, om zo te zeggen. Het zou kunnen, weet ik niet. En het doet denk ik ook weinig de zaken. Maar daarna tot Abisai, maar dat is dus familie, hè? Dat begrijpt u, hè? Van David. Abisai, de zoon van Zeruiah, de broeder van Joab, want Joab was de tweede zoon van Zeruiah in dat rijtje dat we zojuist lazen. En hij vraagt dus, wie zal met mij tot Saul in het leger afgaan? En Abisai, familie van David, en de oudste van de twee, voor zover wij weten, zei, ik ga mee. Was een bloedverwant. Als vers 7... Ja, vers 7, alzo kwamen David en zijn neefje en Abisai tot het volk des nachts en ziet Saul lag te slapen in de wagenburg en zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde en Abner en het volk lag rondom hem. Dat wisten we al en David was er kennelijk ook op voorhand van op de hoogte. En als attribuut van Saul wordt hier genoemd zijn spies. Later wordt het de spies en de waterfles. Een paar versen verderop. Die nemen ze dan ook mee terug. Hè? Doe maar net of u die geschiedenis kent. Hè? Die veroveren ze dus, hè? Om zo te zeggen. Alleen van de spies lezen we later dat naar alle waarschijnlijkheid die spies weer teruggegaan is naar Saul. Want dat staat in vers 22. Toen antwoordde David en zeide, zie de spies des konings, zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. Maar of dat gebeurd is, dat vermeldt het verhaal niet. Maar het was kennelijk wel de bedoeling dat de spies weer naar Saul terugging. Daar is een goede reden voor. Ik had het ook een goede reden gevonden als David die spies gewoon had buitgemaakt en zegt, ik heb je leven gespaard, ik hou die spies. Maar de goede reden daarvoor is deze, dat de spies van Saul, nou ja, die kennen we langzamerhand, hè, dat ding, hè.
Ja, die
had hij al een paar keer al, ja, minstens twee keer, naar zijn hoofd gekregen, David. Dus wij kennen die spies. Het is het attribuut van Saul. Het is niet de laatste keer dat we het ding tegenkomen. Want u weet wat er uiteindelijk mee gebeurt, of niet?
Ja, hij steekt hem dezelfde dag mee. Nee.
Maar het eindigt in ieder geval dat Saul sterft in zijn eigen wapen.
Ja.
Hoe dan ook. Maar de spies wordt geacht een speer te zijn, inderdaad. Maar het neemt niet weg dat de algemene opvatting hierover, over die spies, is dat hij tegelijkertijd fungeerde als scepter. En het teken was van zijn koninklijke macht en waardigheid. Voor ons zijn het twee dingen, maar kennelijk in de oudheid niet. Dat is de gangbare opvatting daarover trouwens, hoor. Nou ja, van de geleerden zal ik dan maar zeggen. Wij die dit lezen komen daar niet zo snel op. Behalve dan dat we er toch wel opkomen dat de man op een of andere wijze aan het ding gehecht was. Ik bedoel, waar die ook kwam had hij die spies bij zich. Maar de verklaring daarvoor is dat het een teken was van zijn koningschap. Zal een bijzonder ding geweest zijn dus. Zoals later ook, dat weten wij zeker, zwaarden dikwijls versierd werden. Zelfs ingelegd met edelstenen en verguld en weet je veel allemaal wat. En sommige zwaarden zijn beroemd geworden, om niet te zeggen legendarisch. Sommige zwaarden hebben zelfs namen gekregen in de loop van de geschiedenis. Het gaat heel ver, hoor. Maar het waren koninklijke zwaarden, uiteraard. Hè? Dat weet u toch? Nog afgezien van de verhalen, wie dat zwaard uit die steen kan trekken, die wordt koning. Dat is toch een koninklijk attribuut, hè? En daar gaat het maar om, een koninklijk attribuut. Zijn spies, zullen we zeggen, zijn koninklijke waardigheid, zijn koninklijke macht stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. Dan lees je zo'n zin toch ook ineens toch heel anders, hè? Daar lag de man dan met zijn spies, maar zijn macht was een aardse macht. een wereldlijke macht. Dat is wat wet is, want wet wordt gerekend in het Nieuwe Testament tot eerste beginselen der wereld. En bovendien wordt die gerekend tot een vleeselijke instelling. Verbonden dus met de aarde, en daarmee met de mens uit de aarde, en daarmee met de zonde uit de aarde. Dat zijn zo van die associaties die hier aan vastzitten. En dan lees ik maar verder. Je hebt het plaatje voor u. Daar ligt iemand en zijn spies. En dan weet je, er ligt niet zomaar iemand te slapen. Dit is de koning. Hè? En Abner en het volk lag rondom hem. Want de positie in het midden is in het algemeen de positie van de macht, de heerschappij. Dat is van ouds bekend. Dat begrip hangt aan dat woord, hè. De macht, het midden. U weet wel, de boom in het midden van de hof. Die domineerde de hof. En de tempel, of zullen we zeggen gewoon de tabernakel in het midden van het legerkamp van Israël. Die tabernakel domineerde dus het volk als zodanig. Want het is een beeld van de heerschappij. Goed, en als de Heer ooit zal wonen in het midden van zijn volk, is dat niet maar een geografische aanduiding, maar wil zeggen dat hij over hen zal heersen, omdat het zijn volk is en hij hun God. En zo verder. Hè? Goed. Toen zei de Abishai tot David: God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies, zijn eigen spies, op eenmaal ter aarde slaan. En opdat wij het niet verkeerd zouden begrijpen, staat er nog achter. En ik zal het hem niet ten tweede malen doen. Ik hoef niet twee keer te steken, zegt hij. Ik doe het in één keer. In één keer goed, definitief. David daarentegen zeide tot Abishai: verderf hem niet, want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heren gelegd en is onschuldig gebleven? Let op dat die term gezalfde des Heren, die komen we niet voor het eerst tegen nu. Het is altijd de aanduiding van Saul. Gezalfde des Heren. Want dat is het verhaal van de wet ook, hè? Van Gods wegen gegeven. Het is de wet des Heren, die is heilig, rechtvaardig en goed. Precies. En toch mankeerde er van alles aan. Hij werkte niet. Het was een mooi ding, maar je kon er niks mee. He? Ja. Nee, hij was gelegd op het vlees en daarom krachteloos. En wat de wet moest doen, was onmogelijk voor de wet om te doen. Romeinen 8 vers 3 of zo. He? Nou goed, misschien kom ik daar nog op. Verderf hem niet, zei David, want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heren gelegd? Het brengt je uiteindelijk bij de bekende discussie. Als wij zeggen, wij zijn verlost van de wet, dan komt er altijd wel iemand zeggen dat de Heer zelf gezegd heeft dat er geen titel nog jota van de wet verloren zou gaan. Waarmee je dus ziet het respect van de Heer Jezus, de Zoon van David, voor de wet. En toch zou die wet beëindigd worden en voor dat doel was hij ook gekomen. Maar om hem te vervullen. Het resultaat is niettemin toch, wat heet in de Bijbel, de vernietiging van het voorgaande gebod. Maar niet in strijd met de wet, zo van laten we hem afschaffen. Niet op de wijze van Mozes, namelijk ik smijt hem kapot. Maar in de zin van, hij wordt vervuld. Er wordt aan alle regels van de wet voldaan. Maar daarmee is hij beëindigd. Dat weet u langzamerhand, hè. Goed, dus David zegt, nee, ik doe er niks aan. Want dat kan niet, hè. Wie heeft zoiets ooit gedaan en is onschuldig gebleven? Als men komt aan de gezalfde des Heren, wordt men daarom schuldig gerekend. Dat wil zeggen, men zal zijn straf krijgen. Verder zei David, de Heere leeft, of helemaal uitgebreid, zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan, of zijn dag zal komen dat hij zal sterven, of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomen, op een of andere wijze zal hij aan zijn eind komen. En David maakt er geen zorgen over, maar hij zegt wel, de Heere zal hem slaan. Het is de gezalfde des Heere en als een eind moet komen aan zijn heerschappij, dan zal de Heer dat zelf doen. En zo is met de wet ook. De Heer zal zelf een einde maken aan de wet, aan het oude verbond. En vermoedelijk in een oorlog. En dat staat hier ook, hè, in de strijd. Hij zal in een strijd trekken dat u omkomen. De Heere laat het verre van mij zijn dat ik mijn hand legge aan de gezalfde des Heeren. Zo neem toch nu de spies. Abizi krijgt toestemming om wel de spies ter hand te nemen, om zo te zeggen, die aan zijn hoofdeinde is, en de waterfles. Beslot was het in de woestijn, Zif. Ja. En de waterfles en laat ons gaan. Zo nam David de spies en de waterfles. Nou ja, Abisi dus, hè. Zijn personeel deed het voor hem. Zo nam David de spies en de waterfles van Sauls hoofdeinde. En zij gingen heen. En er was niemand die het zag. En niemand die het merkte. Ook niemand die ontwaakte. Want zij sliepen alle. Want er was een diepe slaap des Heeren op hen gevallen. Ja. Daar krijg je alsnog antwoord op de vraag hoe David het in vredesnaam in zijn hoofd haalde om helemaal dat legerkamp binnen te gaan, zal ik maar zeggen. En het antwoord is, ik heb het nog nagevraagd aan Petrus, het antwoord is, David was een profeet. En die ging dit dus doen, die moest dit doen. Dat lijkt me duidelijk. In ieder geval, de Heer begeleidt dit helemaal, die hele handeling, alles wat hier gebeurt. Dus uiteraard van Gods wegen. De Heer zorgde inderdaad dat ze allemaal in een diepe slaap waren staan. Want er was een diepe slaap des Heeren op hen gevallen, dan wel over hen gekomen van bovenaf. Want dat is de strekking van op hen gevallen, van Gods wegen. De Heer hield hen in coma, bij wijze van spreken. En zij konden doen wat ze willen. Nou ja, die dingen gebeurden vaker hoor, ook in de Oud-Testamentische geschiedenis. Kijk, in dit geval betekent het gewoon, terwijl al die lui die zo prachtig religieus zijn enzovoorts en die vrije proberen te pakken, die hebben niet in de gaten dat er een eind komt aan de heerschappij, aan de macht van Saul. Maar goed, nou moet ik weer vooruitlopen, want dit is natuurlijk wat uitgebeeld wordt. Als Saul ontdaan wordt van zijn spies en daarmee van zijn wapen, dan wel van zijn koninklijke hoedanigheid, van zijn macht in de praktijk dus, met de nadruk op in de praktijk, ja, dan is dat de uitbeelding van hoe krachteloos en hoe machteloos de wet feitelijk is. Want de macht berust ergens anders, niet bij Saul, maar bij David. En binnen het kader van de Bijbelse geschiedenis, de macht ligt niet bij de wet, de macht ligt bij de beloften aan Abraham. Ik vind het misschien een verre sprong, maar ik nam hem veilig. Ik sprong naar Galaten hoofdstuk 3. Waar gewoon staat dat die wet, die kwam wel en die ging ook weer, maar deed niks toe en deed ook niks af aan de beloften die God aan Abraham gedaan had. En bovendien staat er dan dat die beloften aan Abraham pas vervuld konden worden als eerst die wet was weggenomen, want die stond toch de vervulling van die beloften in de weg. Had er niks mee te maken, maar stond het in de weg. Het waren twee dingen die min of meer in strijd waren met elkaar, zoals Saul en David min of meer in strijd zijn met elkaar. Moeilijker mag dat niet zijn. En dat is een van de fouten die gemaakt wordt, ook bij het lezen van de Oud-Testamentische geschiedenis. God is niet aan de kant van het instituut. God is aan de kant van de enkeling. Die leeft uit een persoonlijk vertrouwen op, dan wel geloof in het woord van God. En hetzelfde geldt voor de, laten we zeggen, voor de kerkgeschiedenis. God is niet aan de kant van het instituut. God heeft niks met instituten. Hij is zelf een instituut. Men heeft niks met die anderen. Het is maar één meester en gij zijt allen broeders. En die broeders, dat zijn de dienstknechten van die meester. En van die dienstknechten wordt elk geacht dat hij getrouw is. En dat was het dan. En van die instituten lees je in de Bijbel niks. Men legt het er wel in, maar je kunt het dan niet vinden. Sterker nog, het wordt zwart op wit tegengesproken. Maar als je wil weten hoe het met christenen gegaan is in de loop van de geschiedenis, nou zo. altijd buiten de legerplaats en altijd bedreigd van buitenaf. Gezift dus. En altijd gedwongen om hun geloof af te zweren of op zijn minst zich te bekeren tot het genootschap. Hè? En velen, dat is een understatement, velen hebben dat met de dood moeten bekopen. Nou ja, het waren er miljoenen in de loop van de geschiedenis. Ja, niettemin, de macht ligt niet bij dit systeem. Zo neemt toch de spies die aan zijn hoofdeinde is en de waterfles. De waterfles. Ja, dat zal het wel geweest zijn, de waterfles. Als je het woord uit de context trekt, zoals elk woordenboek in de eerste plaats doet, overigens, dan had het net zo goed een schaal kunnen zijn. Het woord heeft ongeveer de betekenis van dat het zich uitbreidt, breed dus, dan wel iets omvat. En dan kan het een cruise zijn. Ik geloof dat ik dat woord trouwens ben tegengekomen in het Engels. Cruise. Is dat goed? C-R-U-S-E? Is dat een beetje een fatsoenlijk Engels woord?
Ja, cruise, ja.
Staat me bij.
Hè? Water.
Nou ja, je begrijpt waar het over gaat. Het zal iets zijn voor... Om water in mee te dragen. Het kan van alles zijn. Dus ik ben niet ongelukkig om met waterfles, watervat, wat het maar was. Het had ook een beker kunnen zijn. Maar neem de spies en neem de waterfles. De spies duidt uiteraard op de macht en de sancties die vanuit de macht en dus vanaf het koningschap kunnen worden toegepast. Het geweld dus eigenlijk, spreekt dus tegelijkertijd over oordeel, want dat zit er altijd aan vast, hè? Tot in Romeinen 13 aan toe, als over de menselijke overheid gesproken wordt. Ze hebben het recht om te oordelen en zo moet het volk ook onder controle gehouden worden. Al denken wij tegenwoordig dat het andersom is, maar vooruit. En de waterfles, nou ja... De waterfles zo in het algemeen, dat weet iedereen, dat daar ben je van afhankelijk in de woestijn. Als je geen water hebt, heb je geen leven. Want de waterfles staat dus voor leven. Water is leven. Maar meer specifiek binnen het kader van de Bijbel, water staat dus voor het woord. Dat leven geeft. De woorden des levens. Maar in deze episode wordt dus de heerschappij... En de levengevende kracht, om zo te zeggen, van de wet weggenomen en gelegd bij David. In de praktijk dus, bij het nieuwe verbond. Die waterfles is dus tamelijk synoniem met ner uit Abner, namelijk licht. Want al wat openbaar maakt is licht. En dat is dus licht, maar het is woord ook. En waar water daar de uitbeelding van is, hangt dat met elkaar samen. Hè? Bovendien, drie zijn er die getuigen en een van de drie heet water. Omdat het woord van God is. Dat is, was dat 1 Johannes 5, denk ik. Maar die dingen worden bij Saul weggehaald. Ruim, nou ja, in ieder geval voor... Ik wilde zeggen ruim voor zijn overlijden. Er ontstaat een situatie waarbij Saul er nog wel is, maar zijn macht wordt minder en minder. En op den duur is het gewoon een kwestie van, ja, hij is er nog wel, maar je hoeft hier niks van aan te trekken. En dat is de geschiedenis ook daadwerkelijk van de wet. Ik kom daar straks op terug. Maar David nam de spies en de waterfles van Sauls hoofdeinde, voortaan lag de macht bij David. En ging het om het nieuwe verbond en niet meer om het oude. En als men leven zocht, zou men terecht moeten bij het woord van God. En dus bij de beloften Gods die vervuld zouden worden buiten Saul. Dat wil zeggen buiten de wet om. Maar niemand had het in de gaten dat dit gebeurde. En dat is eigenlijk tot vandaag nog het geval. Nou ja. Kijk, wat beschreven wordt, is eigenlijk de situatie van oud-testamentische tijd nog, waarbij de wet langzamerhand van het toneel verdween. Maar naarmate de macht daarvan, de invloed daarvan, kleiner werd, werd diezelfde wet toch steeds agressiever. Ik bedoel dit, vanaf het moment dat letterlijk wordt gezegd van Gods wegen, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Uit Jeremia 31. Is naar Bijbelse maatstaven dat oude verbond waar het voor in de plaats komt, in de praktijk van geen betekenis meer. Ik zei in de praktijk van geen betekenis meer. Juridisch nog wel. Maar in de praktijk niet. Dat was Jeremia 31. Het beroemde ook vers 31. Dat hebben ze gedaan, dan kunnen wij het makkelijker onthouden, denk ik. Hè? Hoop ik dan maar. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ja, dat het er zo staat, komt gewoon omdat wij in het Oude Testament nou eenmaal voldoen hebben sinds 1 Koningen 11 en dus sinds de dood van Salomo met het huis van Israël en met het huis van Juda. Wij noemen het gewoonlijk de 10 en de 2 stammen, maar doe maar. Het is wat onnauwkeurig. Maar het heet officieel het huis van Israël en het huis van Juda. En hier wordt aan Juda in de eerste plaats, want Jeremia bevindt zich bij Juda, bij de Joden, wordt aangekondigd dat de Heer een nieuw verbond zou maken met het huis Israëls, dat overigens al een 120, 130 jaar, misschien al wel 140 jaar tevoren, want we weten de datum niet van dit hoofdstuk, in Assyrische ballingschap was weggevoerd. En in elk geval, hij treedt op onder het huis van Juda, en het huis van Juda wist heel goed wat het huis van Israël was. En aan het huis van Juda wordt gezegd door de Heer, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Niet overeenkomstig, want naar betekent overeenkomstig, hè. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Waarmee gezegd wordt dat niet alleen komt er een nieuw verbond, dit nieuwe verbond komt in de plaats van het Mosaïsche verbond, dat immers gesloten werd ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte enzovoorts. Bij de geboorte, om zo te zeggen, van Israël. En dat zijn twee dingen dus, hè. Het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude. Dit is meteen de doodsteek trouwens voor wat bekend staat als verbondstheologie. En dan zegt u, ja, maar dat is toch iets Calvinistisch. Zeg, dat kan wel wezen, maar onder een andere naam wordt precies hetzelfde geleerd in wat zich tegenwoordig evangelisch noemt, hè? Dat weet u toch, hè? Precies hetzelfde. Je moet uit genade zalig worden, maar onderweg moeten we ons leven lang wel degelijk onder de wet leven. Dat is wat kort en onnauwkeurig gezegd, maar daar komt het op neer, hè? Beide tegelijk. Maar de Bijbel zegt het anders. Nieuw verbond in de plaats van. En dat dat zo is, blijkt ook uit Hebreeën hoofdstuk 8, waar dit wordt aangehaald. Ik heb de indruk dat het het langste citaat is uit het Oude Testament in het Nieuwe. Ik ben er nooit helemaal zeker van, want ik heb nooit de letters geteld, maar het lijkt mij zo te zijn, Hebreeën 8, waar dit geciteerd wordt vanaf vers 8. Leuk, hè? Ja, 8 vers 8. Zie de dagen, want hen berispende, zegt hij tot hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda. Leuk, hè? Als het in Jeremia gaat over 10 en 2 stammen, en het wordt in Hebreeën aangehaald, gaat het dus nog steeds over 10 en 2 stammen. Die heb je toch, hè? Ja. En ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hem bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer, want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls zal maken na die dagen. En het citaat gaat nog verder door, maar we hebben dat niet gelezen in Jeremia 31 net. Maar het citaat gaat door tot en met vers 12. Vers 8 tot en met 12. Letterlijk dus uit Jeremia 31. Ja, via de Septuagint en dus een paar vertalingen ertussen. Maar dan komt het commentaar alsnog van Paulus, denk ik, schrijver van de Hebreeënbrief. Want hij wil er natuurlijk iets mee zeggen. En dat staat in vers 13. Als hij zegt een nieuw, en het woord verbond staat er niet eens. Je zou anders maar de klemtoon leggen op verbond. Maar dat moet je nou juist niet. Dat weet u, hè? Als je ergens iets leest en er staat het woord schuin gedrukt, dan wil het zeggen dat het klemtoon krijgt. Als je in de Statenvertaling leest en er staat het schuin gedrukt, dan betekent het dat het in ieder geval geen klemtoon mag krijgen. He, want het staat er niet. Ja, moet je gewoon leren. Als hij zegt een nieuw, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Op het moment dat Jeremia zegt nieuw verbond, wordt daarmee het Mosaïsche verbond afgestempeld als oud, verouderd. Dat is wat hier staat. Als hij zegt een nieuw, zo heeft hij daarmee het eerste oud gemaakt. En wat oud gemaakt is en verouderd, voor alle duidelijkheid, is nabij de verdwijning. Vanaf dat moment dat Jeremia dat zegt dus, of vanaf de Heer dat zegt via Jeremia, vanaf dat moment heet het Mosaïsche verbond der wet het oude verbond. Niet omdat het dan ineens ongeldig is, maar wel omdat nu is vastgesteld dat het van tijdelijke aard is. Met andere woorden, wat Paulus hier zegt is, ja, dat oude verbond, daar kan je wel aan vast willen houden. Maar 600 jaar geleden was het al verouderd en nabij de verdwijning. Het wordt tijd om dat nou eens los te laten. En u weet wat er in werkelijkheid gebeurd is. Vanaf het moment dat gezegd wordt, dit Mosaïsche verbond is oud, vanaf dat moment meenden de Joden, Juda, ik heb het niet over Israël, ik heb het over Juda, meende Juda toch maar eens dat oude verbond boven water te halen en zo goed en kwaad als het ging, het serieus te onderhouden. Iets dat men voorheen nog nooit gedaan had. Toen de Heer zei, laat maar zitten, ik reken er wel mee af, ik doe er wel wat anders voor in de plaats. Vanaf dat moment zeiden ze, hey, we moeten toch dat oude verbond bewaren. Nou ja, ze hadden daar wel een filosofie bij natuurlijk. De filosofie was deze, ze werden in ballingschap weggevoerd. Voor zover ze dat al niet waren in de dagen van Jeremia. En zij probeerden hun eigen identiteit te bewaren, want integreren of waarom het integreren heet, weet ik niet. Het heette vroeger gewoon assimileren, maar vooruit. Want assimileren wilden ze niet, dus ze moesten komen tot hun eigen cultuur. Hetgeen toch wat moeilijk was. Ik heb gisteren op een andere plaats enige hoofdstukken, inderdaad letterlijk enige hoofdstukken gelezen, voorgelezen uit het Oude Testament, waar de Heer over Israël zei, en over Juda bovendien, en over elk apart, dat zij juist geen eigen cultuur hadden, maar dat ze zich aanpasten aan de culturen van eerst de Assyriërs en daarna van de Babyloniërs, de Chaldeeën. En dan heb ik het netjes gezegd, want er staat dat ze, dat Israël als vrouw hoererij bedreef met die mannen van die er zo fraai uitzagen in hun uniformen. Staat er allemaal? Nee, niet één keer, meerdere keren. Uitgebreid beschreven. Ik hoop niet dat ik binnenkort het weer moet lezen allemaal. want het is niet prettig om te lezen, hè? Maar toen zei de heer, nou ja, als ze dan zo nodig met die mannen wil, oké, dan er maar naartoe. En zo verdween Israël in de Assyrische ballingschap. En zo verdween Juda vervolgens in de Babylonische ballingschap. Maar toen bleek dat toch niet zo'n goed huwelijk te zijn. Toen zei ze, nee, dat willen we niet. Dat wil zeggen, wat Juda betreft, daar hebben we het nu alleen nog maar over. En Juda zei, nee, we moeten onze eigen identiteit zien te bewaren. En zo kwamen zij tot de ontwikkeling van een systeem dat afgeleid werd... van, met goede bedoelingen, zou ik maar zeggen, afgeleid werd van de Mozaïsche wet. En dat nogal wat mankementen kende, omdat de Mozaïsche wet ervan uitgaat dat men een tempel heeft. En die had men dus niet. En zo is men gekomen tot de uitvinding van de synagoge. De shul. Bij gebrek aan een tempel. Enzovoorts. En zo is dat systeem ontwikkeld. En de basis van het judaïsme is tot vandaag de Babylonische Talmud. Dat is de grondslag. Het is in Babel ontwikkeld. En dat systeem bestond dus, namen ze dus mee uit Babel naar Judea, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Juda dus, hè. En dat Joodse, judaïstische systeem, godsdienstige systeem, dan wel cultuur, nou, vinden wij als wij terechtkomen in het Matthäus-evangelie. Nou ja, ook in Haggai, Zacharië, Malachi, maar daar merk je niet zo heel veel van. Maar zeker wel in Matthäus tot en met Handelingen uiteraard. En toen hielden ze in hun ogen zich vast aan de Mozaïsche wet, aan zeg maar het oude verbond. Maar daar zijn ze pas mee begonnen nadat de Heer gezegd had, hoeft niet meer, laat me zitten. Zal jullie in de toekomst terugverzamelen uit alle volken waarin ik u verdreven heb en u plaats onder dat nieuwe verbond. Want dat is de algemene strekking van die profeten. Maar toen greep men terug juist naar het oude. Zie? En daarom zei ik, nou ja, met het inzakken van de heerschappij van de wet enzovoort, wordt hij dan toch op een andere wijze alsnog fanatiek. En dat is wat gebeurd is. En dat vind je ook uitgebeeld in die geschiedenissen hier. Trouwens, we hebben het vorige keer gehad over Nabal. En Nabal helemaal is een uitdrukking niet maar van de Mozaïsche wet. Dat zou Saul geweest zijn, maar meer specifiek en exclusief van het Joodse systeem, om zo te zeggen. Maar in werkelijkheid, vanaf Jeremia zeker, had men moeten uitzien naar het nieuwe verbond. De Heer had dat beloofd. Dan zal de Heer kunnen danken dat de Heer zei, nou ik maak wel een nieuw verbond. Dan werden ze niet verplicht om die wetten te houden die ze daarvoor ook nooit hadden willen houden geworden. Of zo. Soms. Die ze daarvoor ook nooit hadden willen houden. Zo hè? Geloof wel. Nou ja. Stuur het later naar de corrector. Maar u begrijpt toch hoe dat zit ongeveer. Dus het was eigenlijk nooit goed. Nou ja, en dat is wat in deze geschiedenis zo wordt uitgebeeld. De scepter als het ware, de spies, ja. Wordt er vandaan gehaald, wordt bij Saul vandaan gehaald, maar hij blijft fanatiek. Maar leven, de waterkruik, en de heerschappij is niet bij Saul, maar berust bij David uiteraard. En dat was natuurlijk eigenlijk in zekere opzicht al zo, ook in de dagen van Jeremia. Want ook in de dagen van Jeremia en Ezechiël wordt uitdrukkelijk aangekondigd de komst van de zoon van David, die koning zou zijn over de beide huizen van Israël. Wij waren bij de spies en de waterfles. De macht en het leven dat weggenomen werd van Sauls hoofdeinde. En er was niemand die het zag en niemand die het merkte, vers 12. Ook niemand die ontwaakte, want zij sliepen allen, want er was een diepe slaap des Heren op hen gevallen. En die diepe slaap wil zeggen dat ze onwetend waren van wat er werkelijk gebeurde. Ze hadden niet in de gaten hoe de vork in de steel zat. Het zou ons in elk geval moeten herinneren aan de uitspraken in Jesaja hoofdstuk 6, vanaf vers 9, toen zei de Heer tot Jesaja: ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. De uitspraak over de verharding die over Israël zou komen, dat wil zeggen meer specifiek over Juda overigens, en dat weten wij zeker omdat dat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, deze schriftplaats, vele malen, mag ik wel zeggen, en onder verschillende omstandigheden. Een uitspraak over wat in het algemeen genoemd wordt, de verharding die over Israël gekomen is. En het spreekt over de onontvankelijkheid van Israël voor het woord als zodanig en in het bijzonder voor het evangelie. Als je in Johannes 12 dit citaat leest, Johannes 12 bijvoorbeeld, dan wordt daar eerst een ander deel uit Jesaja aangehaald. In vers 38 van Johannes 12, namelijk de eerste woorden van Jesaja 53 zijn dat: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dan staat er: daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En hier staat bovendien bij dat deze woorden samenhangen met het begin van Jesaja 6, namelijk: dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Van Christus dus, in een visioen, want zo begint Jesaja, hè, met Jesaja 6. Ik zag de Heer op een hoge en verheven troon, enzovoort. Hij zag in een visioen op voorhand de verheerlijkte Christus, om zo te zeggen. Maar in verband daarmee wordt gezegd dat Israël niet zou zien, nog horen, enzovoorts. Zou zijn onder een geest des diepen slaaps, of hoe het maar heten mag. En zo eindigt ook de Bijbelse geschiedenis officieel. Ik ga maar even voorbij aan het feit dat dezezelfde woorden ook elders gebruikt worden. Maar in elk geval worden ze gebruikt in de laatste versen van Handelingen, het laatste historische boek van de Bijbel, waar Paulus het koninkrijk Gods uitlegde aan de Joodse leidslieden in Rome. Dat staat in vers 23, dat zo is. En er staat in vers 25: tegen elkander oneens zijnde scheiden zij, dat wil zeggen, ging de vergadering weer uit. Als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: wel, dat wil zeggen terecht, heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. En ze begrijpen dus niet, ze zien niet. Niettemin zegt Paulus, de samenvatting van wat hij uiteengezet heeft is als volgt: het zij u dan bekend. Niet ik kondig vanaf nu aan, maar ik heb tot op heden jullie geprobeerd uit te leggen. Het zij u dan bekend, dus achteraf, dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. Aansluitend bij de woorden van de Heer Jezus dat het koninkrijk zou gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen. En in de praktijk komen we daarmee terecht bij de gemeente uit onze dagen. Die lui die behouden worden niet uit werken der wet, want dat is sowieso onmogelijk, maar door geloof. Zonder de werken der wet, zegt Galaten 3 daarover. En daar is die slaap van dit hele legerkamp uiteraard een beeld van. Men slaapt, men weet niet. Men droomt, wellicht. Maar men weet niet wat er werkelijk aan de hand is. Neemt niet weg dat een dergelijke situatie natuurlijk ook van toepassing is op diegenen onder degenen die zich christenen noemen die vast willen houden aan de wet. Die hebben ook niet in de gaten wat het eigenlijke, het werkelijke werk is van Christus in onze tegenwoordige tijd, uiteraard. Dat kan ook niet. Want dat is een werk dat gebeurt daarbuitenom, logischerwijs. Het berust niet bij de wet, niet bij Mozes om zo te zeggen, maar bij Christus, niet bij Saul, maar bij David. Met de beeldspraak opnieuw van 1 Samuel 26. En dan nog wat, nu we het toch over hebben. Ik zei, de spies wordt weggenomen en Saul staat ongewapend daarna David te woord. Maar Saul is natuurlijk zwak. En zijn, laten we zeggen, zijn agressiviteit komt voort uit zwakte. Hè? Dat lijkt me duidelijk. Waarom bijvoorbeeld zou ook niet Saul bij zichzelf kunnen zeggen, wat kan mij overkomen, ik ben de gezalfde des Heren. De Heer heeft mij aangesteld, wat kan er misgaan? Als ik aan hem trouw blijf, moet het toch goed gaan. Maar het ging niet goed. Hij moest zijn eigen positie verdedigen. Dat is wat de wet natuurlijk ook doet. Het is altijd zo. De wet is agressief. De wet is altijd agressief. Maar ik citeer nog even enige schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament over de zwakke positie van de wet. Wij hebben al geciteerd uit het hoofd de uitspraken uit Romeinen 7 over de wet is heilig, dat is vers 12 van Romeinen 7. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Heilig, rechtvaardig en goed. Niettemin, dat goede, dat heilige, dat rechtvaardige, dat is een bediening des doods. Dat staat hier niet. Dat staat in 2 Kronieken 3, dat zo is. Maar wat we hier wel vinden, zijn termen, de termen uit vers 6 bijvoorbeeld, gesproken tot degene die de wet verstaan. Daar staat dat wij, aan het einde van vers 6 van Romeinen 7, dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Maar die letter was al heel oud. Die was officieel beëindigd, definitief, door de dood en opstanding van Christus. Maar hij was al oud, officieel, in de dagen van Jeremia. Toen Israël definitief en volledig in de ballingschap verdween. Verder staat hier bovendien, in ditzelfde schriftgedeelte van Romeinen 7... dat de vers 8, dat de zonde oorzaak neemt door het gebod. Dat wil zeggen dat het gebod overtredingen bewerkstelligt. Er is een kausaal verband tussen. Hoe meer wet, hoe meer overtredingen. De wet doet de zonde toenemen. Dat is wat er staat, hè? En niet alleen hier, maar ook in andere schriftplaatsen, zodat daarvan afgeleid kan worden dat je de wet kunt zien als een bediening des doods. Geen leven, maar dood. En dat is ook wat je vindt in 1 Samuel 26. Dat wat ten leven is, de waterkruik, wordt bij Saul vandaan gehaald. Dat mag dan een beetje licht zijn, maar het is niet voldoende. Mag dan een beetje leven zijn onder de wet, maar het is niet voldoende. Het is van vergankelijke aard. Maar ik was eigenlijk onderweg naar een bladzijde verder, Romeinen 8, die moeilijke tekst. Maar ik denk dat we die al eerder geciteerd hebben hier. Dat vers met die eigenaardige tussenzinnen.
Drie.
Ja, waar je je pen bij nodig hebt. Ja. Die heb je al gebruikt, hè? Ja, goed. Het gaat mij dan om de zinsnede. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Nog geen bladzijde geleden staat heilig, rechtvaardig en goed, maar hier staat krachteloos. Het is een mooi ding, maar je kunt er niks mee. moet in dit verband dikwijls denken aan de woorden van de legendarische Moody. Die zei met de wet: de wet is een spiegel. Je kunt er je onreinheid in zien, maar je kan je er niet mee wassen. Hè? Dus wat moet je er dan mee? Het werkt niet. De wet is door het vlees krachteloos. En dan hebben we natuurlijk uitspraken als die van Hebreeën hoofdstuk 7. Weer Hebreeën, we waren net in Hebreeën 8. Maar nu weer een halve bladzijde eerder in Hebreeën 7, vers 18. Dat is wellicht de sterkste uitspraak in dit verband. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is dus het oude verbond, dat voorafging aan het nieuwe. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids, de wet is dus zwak, en onprofetelijkheidswil. De wet is onvruchtbaar. Men moet ervan verlost worden om alsnog vruchtbaar te worden. Want de wet heeft geen ding volmaakt, volgende vers, vers 19. Maar de wet heeft een aanleiding van een betere hoop. De wet wijst door, verwijst naar een betere hoop, door welke wij, wissen waarachtig wel, tot God genaken. Die begrijpt u toch hopelijk? Komt overeen met Abner. Er is wel wat licht. Wel een lichtbron, maar het is niet genoeg. En Romeinen 1 zegt, het evangelie, dat is de prediking van het nieuwe verbond in de praktijk. Dat is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet maar een stukje, maar helemaal. En daarom heet het nieuwe verbond hier dus ook een zoveel beter verbond. Dat is Hebreeën 7, vers 22... En dan noem ik er nog een, en die is uit 1 Petrus. Wij weten, vers 18 van 1 Petrus 1. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. Zilver in het Oude Testament is nou eenmaal een beeld van verlossing. Omdat zilver per definitie geld is. En omdat verlossing per definitie is loskoping voor een prijs. En je vindt het uitgedrukt in nogal wat beelden. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht zijt, verlost zijt uit uw, en om de volgende uitdrukking gaat het mij, uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Uw zinloze wandel. En dat heeft in ieder geval betrekking op de hele Joodse cultuur, wijze van leven, wandeling. Die inderdaad van de vaderen is overgeleverd. Nou ja, sinds de Babylonische ballingschap dan toch. Daarvoor had men eventueel van doen met de Mozaïsche wet. Maar, en dat weten maar weinigen, maar daar heeft men zich nooit aan gehouden. Nou ja, af en toe iets. Ze hebben af en toe een keer Pasen gevierd in de loop van de geschiedenis. En een keer of twee, drie hooguit weten wij van een loofhuttenfeest. En daar blijft het dan ook bij. En de 70-jarige ballingschap officieel van het Joodse volk was omdat men 490 jaar lang alle sabbatjaren genegeerd had. Verlost zijt van uw ijdele wandeling, dat is harde taal, zeker voor een Jood. Ijdele wandeling. De Jood is juist beroemd op de rijke inhoud, om zo te zeggen, van de Joodse cultuur. Waar men zo trots op is enzovoorts, waarom ook niet. Maar het heet ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Nou ja, daar gaat het om, hè. En men wordt verlost niet door die ijdele wandeling, maar door het bloed van Christus als van een onbestraffelijk, onbevlekt lam, zeggen de volgende verzen. En dat heeft alles van doen uiteraard met het nieuwe verbond, want dat bloed is het bloed des Nieuwen Testaments, niet des Ouden Testaments. Nou goed, dan maar weer terug naar 1 Samuel. Vers 13. Toen David over aan gene zijde gekomen was, Dat wil zeggen op die andere berg. Zo stond hij op de hoogte des bergs van verre dat er een grote plaats tussen hen was. En zo hoorde het ook. Een beetje flinke afstand tussen oude en nieuw verbond. Niks geen verbondstheologie. Dat moet duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Dat is toch wat het is. En David riep tot het volk en tot Abner, de zoon van Ner, zeggende: zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide: wie zijt gij die tot de koning roept? Ik vind het vermakelijk, want eerder kwamen we Abner tegen. En toen was het Saul die aan Abner vroeg:
wie is dat toch?
Wie is die David toch, wiens zoon is hij? En Abner zegt: ik zou het niet weten, sire. Of zoiets. O koning, zal hij wel gezegd hebben. Maar vooruit, ik zou het niet weten. En hier weet hij het ook niet. Dat is tragisch als je het overdrachtelijk ziet. Het gaat over het licht uit het oude verbond. De wet, en hij weet niet hoe dat zit, wie die David is. Hè? Jammer. Als men vasthoudt aan de wet, weet men niet wie Christus is. En de Joden weten niet wie Christus is. Herkennen Jezus niet als zodanig. In al hun lichten met hun wandel enzovoorts. Wie zijt gij die tot de koning roept? Toen zei David tot Abner: zijt gij niet een man en wie is uw gelijk in Israël? Waarom dan hebt gij over uw heer de koning geen wacht gehouden? Ze sliepen. Want daar is een van het volk gekomen om de koning uw heer te verderven. Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed. U weet toch hoe het traditioneel is als de wacht zijn wacht niet gehouden heeft. Daar staat de doodstraf op. Ja, ik weet niet of het nog zo is, maar tot voor zeer kort in elk geval wel. Dat is een halszaak, ja. Die was verantwoordelijk. Slapen op wacht, dat je draait er nog de bak voor in, hoor. Hoe heet dat? Hè? Ja, krijgt wel een rest. Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed. Zo waarachtig als de Heere leeft, gij lieden zijn kinderen des doods, die over uw Heer, de gezalte des Heeren, geen wacht gehouden hebt. En nu, zie waar de spies des konings is. Waar is zijn koninklijke waardigheid gebleven? Waar is zijn wapen? Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw verdoemenis? En de kracht der zonde is de wet, enzovoort. Die termen kent u toch? Ja. En nu zie waar de spies des konings is en de waterfles die aan zijn hoofdeinde was. Saul nu kende de stem van David en zeide: is dit niet uw stem, mijn zoon David? Wat praat die man toch altijd vriendelijk, hè? Hij heeft het beste met ze voor. Om die uitdrukking maar weer even boven te halen, hè? Ja, ja. David zei: het is mijn stem, mijn heer koning. En hij zei verder: waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? En nu, mijn heer de koning, hoor het toch naar de woorden zijns knechts. Indien de Heere u tegen mij aanpoort, indien de Heere u tegen mij aanpoort, laat hem het spijsoffer rieken. Je komt er niet op, maar hier vind je dus gewoon zwart op wit, vind ik, expliciet in de Bijbel, de betekenis van het spijsoffer. Ja, je moet wel opletten. Ja, je moet wel opletten. Anders, wie niet oplet, heeft er niks aan, hè? Indien de Heere u tegen mij aanpoort, laat de Heere het spijsoffer rieken. Het spijsoffer is namelijk de uitbeelding van alle werk, alle leven, alle werk in dienst van God. Een aan God toegewijd leven. Het bereiden van dat spijsoffer, van de maaltijd, om zo te zeggen, is de uitdrukking, in de Bijbelse symboliek, van een aan God toegewijd leven. Als Paulus zegt: ik word nu geofferd en uitgegoten als een offer, heeft hij het over het spijsoffer. Of drankoffer, maar het is een spijsoffer. Enzovoorts. U weet toch hoe het is met die offers, die vijf Levitische offers? Die hebben het zond- en schuldoffer, die hebben van doen met de oude mens en het wegnemen daarvan in de eerste plaats, wegnemen van schuld en schulden, van zonde en zonden, net wat u wil. En dat hangt samen met de kruisiging, de dood uiteraard. Daarna volgt in de reeks het dank- of vredeoffer. Hetgeen specifiek uitdrukking geeft aan opstanding uit de dood, het nieuw leven dat men ontvangt. Daarna volgt het spijsoffer, dat is de praktische uitwerking van dat nieuwe leven. Dienst dus. En daarna het brandoffer, dat is het hoogste dus. En dat spreekt over het eindresultaat. En de kroon die men zal ontvangen en wat het maar wezen mag. Dat is de voltooiing van de reeks. Maar het spijsoffer is de uitbeelding van dat men God zou dienen. Vandaar dat als de heer bij Abraham op bezoek komt, dan gaat Abraham meteen een spijsoffer maken. Of bij Manoah, of waar het maar was, hè, in de oud-testamentische geschiedenis. Hoewel in de dagen van Abraham dat spijsoffer officieel nog niet bestond, want er was nog geen Mosaïsche wet. Je zou er hooguit uit concluderen dat het idee van het bereiden van een maaltijd voor God, dan wel de goden, dan wel een god, iemands god, dat idee bekend was in de betekenis daarvan dus, hè. Maar hier wordt die uitdrukking gewoon gebruikt. Laat hem het spijsoffer rieken. Doe dan wat hij gezegd heeft dat je zou doen. Namelijk, vervolg me dan maar. Als de Heer u daartoe aanspoort, tegen mij, nou ja, doe dat dan. Laat hem het spijsoffer rieken. Want die laatste drie offers die ik noemde, het dank- of vredeoffer, het spijsoffer en het brandoffer, zijn de zogenaamde welriekende offers. Van de anderen wordt dat in het algemeen niet gezegd. Op een enkele uitzondering na trouwens, maar daar ga ik allemaal niet op in natuurlijk. Hè? Maar indien het mensenkinderen zijn, die Saul aanporren tegen David, zo zijn zij vervloekt voor het aangezicht des Heren, terwijl zij mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heren. Want hij wordt eruit verjaagd, hè, David. Uit het erfdeel des Heren. Dat is een mooie uitdrukking die we later in 1 Petrus tegenkomen. 1 Petrus 5, het erfdeel des Heren, maar daar is het de aanduiding van het volk van God in onze dagen. Dat is in de praktijk de gemeente. En daar staat dat de oudsten niet heerschappij zouden hebben over het erfdeel des Heren. Maar hier is de aanduiding uiteraard van Israël. Ze verstoten hem, zeggende, letterlijk of overdrachtelijk, ga heen, dien andere goden. Dat wil zeggen, neem je toevlucht maar bij de andere volkeren met hun andere goden. Want dat volk en die God horen bij elkaar, heb ik nog nagevraagd aan iemand uit Moab. Ze zegt, zeg maar Naomi, zegt ze. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En David zegt, ik word door het volk verstoten en ze sturen mij naar andere goden. Daar komt het dan in de praktijk op neer. Maar daardoor roepen zij ook een vloek over zich af. En zo is het met het Jodendom nog steeds. In eerste instantie, in tweede instantie geldt dat voor de wereld als zodanig. Men verwerpt de Messias, men verwerpt de zoon van David, de Heer Jezus Christus, en heeft daarmee een vloek over zich afgeroepen. En de wereld bestaat dus onder de toorn Gods. En onder het oordeel Gods. Dat is nieuwtestamentische waarheid. En nu, mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des Heren, want de koning van Israël is uitgegaan om, en dan komen de bekende uitdrukkingen terug, om één vloot te zoeken. Schijnt een vaste uitdrukking te zijn. Iets najagen wat van geen enkel belang is, wat nergens toe dient, heet dus een vloot zoeken. We hebben dat eerder gelezen, waar het maar was, hè. Het zal in hoofdstuk 24 geweest zijn. Ja, vers 15. Eén vlo, om één vlo te zoeken. Gelijk als men een veldhoen op de bergen najaagt. Dat is een vermoeiende bezigheid, iemand najagen op de bergen. Maar waarom moet je zo'n veldhoen najagen op de bergen? Toen zei Saul, ik heb gezondigd, ik zat ernaast, ik was mis. Ik heb gezondigd. Keer weder, mijn zoon David, want ik zal u geen kwaad meer doen, voordat mijn ziel deze dag dierbaar in uw ogen geweest is. Zie, ik heb dwaaselijk gedaan en ik heb zeer grotelijks gedwaald. Jawel, dat roept hij allemaal wel. Maar je merkt er nooit iets van. Die heb ik gisteren ook nog ergens gelezen. Ik weet niet meer waar het stond. Maar er stond, zij hebben zich valselijk tot mij bekeerd. Het ging inderdaad over Juda. Ze doen wel alsof, ze zeggen wel, maar in werkelijkheid is het niet zo. Overeenkomend met, zij dienen mij met hun lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. Zij zeggen mij te dienen, ze hebben mooie praat, maar in werkelijkheid niet. En dat is wat je bij Saul keer op keer ziet, want dit is de herhaling van een voorgaande geschiedenis, hè? Nee, over Juda staat het ook. Prachtig, maar dat is de symbolische parallel, hè? De naast. Maar dat is wat van Juda gezegd wordt reeds in het Oude Testament. En dat is in onze dagen ook zo. En in de dagen van de Heer Jezus ook, hè? Ze zeiden, nee, we hebben Abraham tot vader en wat het allemaal maar was. Maar in werkelijkheid, dat is alleen maar praat, maar dat betekent helemaal niets. En daarnaast, in het christendom kom je dat dus ook tegen, hè? Precies hetzelfde. Men heeft wel praatjes, maar in de praktijk niks. Hun hart doen ze verre van mij. Toen antwoordde David en zeide, zie de spies des konings. Zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. Met andere woorden, David erkent nog steeds Saul als de koning. Dat is de officiële situatie. Maar hoe dan ook, David weet wie hij is. Net zo goed als Saul, gezalfde des heren. Hij moet alleen wachten op zijn beurt. Zoiets vind je bij de Heer Jezus ook. Die erkent de rechtmatigheid van de wet ten volle. Maar niettemin, wat hij predikt, is niet de wet. Hij predikt er ook niet tegen trouwens, maar hij predikt niet de wet. Wat hij predikt is dat het koninkrijk nabijgekomen is, dat binnen afzienbare tijd het nieuwe verbond zal aanbreken en men zou zich daaronder stellen. En wat de kwestie van de wet betreft, hij zelf zou daar persoonlijk zorg voor dragen dat dat probleem uit de wereld geholpen zou worden. Maar hij zegt, hier is de spies des konings. Zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. Of het gebeurd is, weten wij niet. De Heere dan vergelde aan een ieder zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid, zijn geloof eigenlijk. Want de Heere had u heden in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des Heeren. Van Gods wegen is het precies hetzelfde. Die ruimt niet de wet op in de zin van dat hij hem afschaft, maar hij vervult hem en handelt in overeenstemming daarmee. En zie gelijk als te dezen dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, alzo zij mijn ziel in de ogen des Heeren groot geacht, en hij verlosse mij uit alle nood. Dit is een soort gebed zoals we die ook vele malen tegenkomen in de psalmen. Woorden van gelijke strekking en soms ook exact dezelfde woorden. Met een andere zinsbouw dan bedoel ik, maar wel diezelfde woorden. De Heere verlosse mij uit alle nood. Precies. En in de psalmen komt dat voor, vele malen, omdat daar in de psalmen in elk geval het woorden zijn van de Heer Jezus. Dikwijls geschreven door David, die hier deze woorden ook gebruikt. Maar ze worden op voorhand gelegd in de mond van de Heer Jezus uiteraard. Die gered zou worden uit alle nood en meer specifiek zelfs uit de dood. Toen zeide Saul tot David, gezegend zijt gij mijn zoon David. Gij zult het ja gewisselijk doen en gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. En dat is officieel het laatste woord ook eigenlijk van de wet. Hè? De wet moet loslaten. De wet kan niks doen, doet niks toe aan de zaligheid, integendeel. Het is sterker, de wet moet juist wijken voor het nieuwe verbond. Nou ja, goed, daar ben ik niet aan toegekomen, maar ik zal het nog wel eens aanhalen. Galaten 3 en eventueel Galaten 4. waar dat zo zwart op wit staat wat ik er straks geciteerd heb. Namelijk, de wet is er wel bijgekomen bij de belofte aan Abraham, maar doet er niks aan toe. Maar staat wel de vervulling van de belofte in de weg. En daarom wordt eerst de wet beëindigd opdat men uit genade de beloofde erfenis zou ontvangen. Want zo ongeveer staat het daar dan. De wet moet daarvoor wijken. En aan Juda en vervolgens aan de rest van Israël zullen deze dingen uiteraard vervuld worden in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar dat is dan ook pas als men eerst de wet, en nog steeds ook de Joodse wet uiteraard, loslaat. Zelfs handelt fundamenteel in strijd daarmee door de naam des Heren aan te roepen. Want zo eindigt de 70ste week van Daniël. En pas daarna wordt het nieuwe verbond bevestigd officieel aan het Joodse volk uiteraard. Als eerste van de stammen van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan staat er, toen ging David op zijn weg en Saul keerde weder naar zijn plaats. En ja, de dingen blijven gewoon zoals ze zijn. En je vreest, want je denkt, ja, dat houdt hier op. Oké, volgende episode en dan gebeurt het weer. Want zo gaat het maar door. Dat gaat altijd maar door, de eeuwen door. De strijd tussen wet en genade, de strijd tussen oude en nieuw verbond. En ook in onze levens is dat zo, hè? Denk ik. Of je bent verder dan ik, maar dat zou kunnen. Maar met gemak. Maar waar het over gaat is natuurlijk toch altijd die twee, hè? Die vleeselijke dingen, die regeltjes waaraan je houden wil of denkt te moeten houden. En aan de andere kant de vrijheid waarin je staat. En ik ben van mening dat hoe goed die regels, hoe bijbels die regels waaraan je wilt houden ook mogen zijn. Ik ben van mening dat zelfs dan de Heer je nog wil leren dat het toch niet gaat om die regeltjes. Al hoe goed en aanbevelenswaardig en hoe bijbels en nieuwtestamentisch verantwoord ze ook mogen zijn. Want wij moeten leren in de vrijheid te staan. Dat we niet leven onder wet. En ook onze eigen regels, hoe goed ze ook zijn, zouden niet tot wet moeten worden. Ik zeg niet dat je geen regels moet hebben. Ik zeg alleen dat je de betrekkelijkheid van die regels moet inzien. En daar ook mee moet leren leven. Als vrije en verantwoordelijke. Want dat is de positie van de gelovigen onder het nieuwe verbond. En dan laten we het voor vandaag weer bij. En dan gaan we volgende keer weer naar de Filistijnen. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor deze avond en voor de opening van uw woord. Wij danken u voor de vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. En dat wij mogen leren zien dat hoe vast en hoe sterk religie ook mogen zijn, die kan ons niet verlossen. Maar we danken u dat we onze hoop volledig mogen stellen op die Zoon van David, die Christus der Schriften, die Christus des Heren, die ons verlost inderdaad van de eerste beginselen van deze wereld en ons plaats in de vrijheid om ons te maken tot zonen, tot dragers van die heerlijkheid van uw nieuwe verbond. En we danken u daarom dat we daarin mogen leven, in dit bewustzijn. En ook door dit soort schriftgedeelten en deze zeer oude geschiedenissen met onze neus gedrukt worden op deze waarheid. Dat wij binnen de legerplaats niks goeds te verwachten hebben, maar in tegendeel, buiten de legerplaats, daar vinden we onze heiland, waar wij met hem weliswaar smaadheid zouden dragen, maar waardoor wij ook met hem verheerlijkt worden. We danken u daarom dat we naar die heerlijkheid mogen uitzien. Een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, een heerlijkheid die zal verschijnen in de wederkomst van Christus, waaraan wij deel mogen hebben. En wij vragen u dan ook, Vader, wees u ons nabij met uw kracht en genade. Bewaart u ons van de boze en richt ons oog op u, opdat uw naam in ons mag verheerlijkt worden. Amen.